We waren de vorige keer terechtgekomen in het laatste gedeelte van Matteüs 22, broeders en zusters. De vraag naar de Christus, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? En het antwoord was, de zoon van David. Waarna de Heer Jezus vroeg, hoe noemt hem dan David in de geest? Dat wil zeggen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Zijn Heere, zeggende, de Heer heeft gezegd op mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heer, hoe is hij zijn zoon? Waarna de toehoorders het antwoord schuldig bleven. Dat is ook niet zo verbazingwekkend, want feitelijk is het natuurlijk zo dat we hier van doen hebben met een van de onbekende waarheden uit de Bijbel bij de Joden in elk geval. Dat was toen zo en het is in de tegenwoordige tijd nog meer het geval. Aan de andere kant wordt door de Heer Jezus hier feitelijk verwezen naar wat ik altijd maar noem tegenwoordige waarheid. Namelijk naar onze tegenwoordige bedeling die dan toch in hoge mate verborgen was ook in het Oude Testament en in Oude Testamentische tijden. Want hoe dat ook zit, in de eerste plaats het directe antwoord op de vraag die de Heer dan stelt is natuurlijk dat deze zoon van David ook inderdaad de zoon van God is, dan wel zou zijn. Want dat was nou eenmaal aangekondigd in 2 Samuel 7, toen de Heer beloften deed aan David met betrekking tot zijn opvolging. En hij kondigde in 2 Samuel 7 aan David aan dat wanneer hij zou ontslapen zijn, dan zal, zegt de Heer, dan zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat is vers 12 van 2 Samuel 7. Dan zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem tot vader, en hij zal mij zijn tot zoon. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat veronderstelt dat deze zoon van David ook en bovendien de zoon van God zou zijn. Daar is op zich niks bijzonders aan, want zoon wordt men niet door geboorte, maar door aanstelling. En wat hier dus aangekondigd wordt, is dat deze zoon van David ook tot zoon van God zou gesteld worden. Wij zijn overigens geneigd deze woorden uit 2 Samuel 7 van toepassing te brengen in elk geval op Salomo. Dat is ook terecht omdat de Bijbel het zelf ook doet. Het neemt echter niet weg dat bepaalde uitspraken hier bepaald niet door Salomo vervuld zijn. En in elk geval de uitdrukking over ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dat is het uiteraard niet in Salomo vervuld geworden, want Salomo heeft net zo lang geregeerd als zijn vader David. En ook hij is ontslapen. Hoe het ook zij, dat God een zoon zou hebben is dus bepaald niks onbijbels. En sterker nog, het is zelfs volstrekt bijbels dat de zoon van David die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, kortom, de Messias zelf, want daar gaat het uiteraard over, de zoon van God zou zijn, of beter, tot zoon van God zou zijn. Want dat is toch in het algemeen de wijze waarop de schrift erover spreekt. Ik denk altijd, moet ik er nou op ingaan of moet ik dat nou niet doen? Kijk, deze uitspraak hier in Matteüs 22 vers 44, namelijk de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, is ontleend, dat hoort u uit het hoofd te weten, aan Psalm 110 vers 1. En u hoort het uit het hoofd te weten, omdat het vers 20 keer in het Nieuwe Testament gewoon zo zonder meer letterlijk geciteerd wordt. En dat gebeurt dikwijls nog in samenhang met de uitspraak uit Psalm 2. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik heb daar geen telling van bij de hand, maar ik geloof dat die nog vaker geciteerd wordt. En in de derde plaats krijgen we dan Psalm 8. Namelijk, alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. Zoals aangehaald onder andere dan in Hebreeën 2, maar ook op nogal wat plaatsen. De gedachte is namelijk dat deze Psalm 110 weliswaar spreekt over de Heer Jezus, maar niet op een statische wijze, maar inderdaad op zeer praktische wijze, namelijk, er wordt gezegd hoe dat met die heren van David zou zijn. Hij zou namelijk zitten aan de rechterhand Gods. En elke keer als u dat in het Nieuwe Testament leest, is dat een citaat uit dit vers. Hij zou namelijk zitten aan de rechterhand Gods in afwachting van wat wij dan gemakshalve maar gewoon in één keer noemen de openbaring van zijn koninkrijk. De gedachte is namelijk dat deze zoon van David uiteraard uit David zou geboren worden. En ik zeg uiteraard niet omdat het vanzelfsprekend is, maar omdat het staat gewoon in 2 Samuel 7. Eén die uit uw lijf voortkomen zal, niet alleen uw zoon, maar ook uitdrukkelijk uw zaad, het zaad dat uit uw lijf voortkomen zal. De Messias zou dus geboren worden uit David, maar zou een positie ontvangen aan de rechterhand Gods, als zoon van God. Hij zal dus erfgenaam van God zijn, zoals hij dat ook is van David. Maar verder is de gedachte dat hij eerst zijn positie in de hemel zou innemen, om dan later pas zijn vijanden te stellen tot voetbank zijn de voeten. Dat wil zeggen, om dan later pas zijn positie op de troon van David op te eisen. Je kunt het gewoon allemaal uit zo'n vers opmaken. Dan moet je natuurlijk wel letterlijk en accuraat lezen. Maar goed, wij kennen die waarheid sowieso, omdat er zoveel schriftgedeelten over spreken, dat dat op zich niks bijzonders is. Maar er staat inderdaad, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Er is een totdat. Het wordt trouwens bevestigd door het tweede deel van de psalm. En het eerste en het tweede deel van de psalm lopen volstrekt parallel. Vers 1 tot en met 3 en dan vers 4 tot en met de rest van het vers. En vanaf vers 4 wordt niet gezegd, zit aan mijn rechterhand, maar wordt gezegd, gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want als ik het dan even eenvoudig zeg, het eerste deel van de psalm tot en met vers 3 spreekt over het koningschap van Christus, maar dan een koningschap in de hemel. En het tweede deel van de psalm vanaf vers 4 spreekt over het priesterschap van Christus. En daarmee vormt die psalm natuurlijk een heel belangrijke basis voor de uiteenzetting in de Hebreeënbrief, waar ons Christus wordt voorgesteld als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die overigens koning is, maar over dat koningschap wordt verder niks gezegd. En zo is het verder ook in psalm 110. Er wordt gezegd, heers, en niet over uw vijanden, want dat staat er niet, maar er staat wel, heers, te midden van uw vijanden, ook psalm 110. En dat is duidelijk een beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij dat werk gebeurt te midden van de vijanden, zonder dat hij heerst over de vijanden. Dus inderdaad een zeer beperkt koninkrijk, naar aardse maatstaven. Aan de andere kant een bijzonder hoog en heerlijk koninkrijk, zoals het dan heet, omdat het zijn zetel heeft in de hemel zelf. En dat is de reden waarom die psalm zo dikwijls wordt aangehaald, omdat dat de grote waarheid is in de nieuwtestamentische bijbelboeken. Dat wil zeggen, dat is de grote waarheid die actueel geworden is sinds de opstanding van Christus. Want de gedachte is dat deze zoon van David weliswaar zou zitten op de troon van David, maar alvorens dat te doen, heeft hij een positie ontvangen in de hemel. Dat is dan ook het thema wat we met name in de eerste hoofdstukken van Handelingen ook uitdrukkelijk tegenkomen. Het is niet met opzet dat ik het vermeld, maar het blijkt toch wel altijd noodzakelijk te zijn. Maar ik zeg het gewoon omdat het daar nou eenmaal staat. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Here en tot Christus. Let op, niet alleen Christus, want dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Men verwachtte dat hij de Christus zou zijn, dus uitgebreid tevoren over gesproken. Dat was niet echt het probleem, maar er staat juist tot Here en tot Christus. Hij is namelijk Jehovah zelf en daarom heeft hij een positie aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte. In de hemel, namelijk. En een paar hoofdstukken verder vertelt dezelfde apostel Petrus dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En ergens halverwege het boek Handelingen zegt Jacobus, nog steeds niet Paulus, nee, maar zegt Jacobus, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Dat wat verbroken is daarvan zal hij weer opbouwen enzovoorts. En daarna wordt zelfs gesproken over zijn relatie tot de heidenen. Precies in die volgorde. Zodat dat gewoon de grote boodschap is van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Namelijk, Jezus is weliswaar de Messias, maar als je verwacht dat die Messias meteen bij zijn verschijning, zal ik maar zeggen, het is niet helemaal het goede woord, maar als die Messias meteen bij zijn optreden zijn koninkrijk zou openbaren aan Israël, dan heb je het mis. Zo zou het namelijk niet zitten. Hij zou in de eerste plaats een positie innemen in de hemel zelf. Dat is het idee. En dan heb ik het nog niet eens over die ondergeschoven waarheid, in de Bijbel dus ook ondergeschoven, dat hij weliswaar uit Juda is en dus een koninkrijk zal beginnen te vestigen uit Juda. Maar hoe zit het dan met het eerstgeboorterecht van Efraïm? Te verwachten was dus dat hij eerst een koninkrijk aan Efraïm zou oprichten om daarna pas op de stoel te zitten van zijn vader David in Jeruzalem. Die heb je toch ook nog? De troon van David is per definitie die van Juda, dat weet u toch, hè? David was de stamoudste van Juda. En vanuit Juda ontving hij, overigens pas 7 jaar later, het koninkrijk over heel Israël. Maar waar gesproken wordt over het eerstgeboorterecht van Efraïm, was te verwachten dat als de Messias komt, hij eerst een koninkrijk zou hebben over Efraïm. En daarna pas over Juda en dus pas op de troon van David. En de troon van Efraïm was trouwens die van Jerobeam. Inderdaad, uit Jozef. Hè. Nou goed, dat is nog een zijlijn. Ik bedoel, dat is nog moeilijker om aan te halen. Maar niettemin, er zijn argumenten genoeg vanuit het Oude Testament om tot deze conclusie te komen. Hoe dan ook de Hebreeënbrief opent daar natuurlijk mee. Efeze laat ik maar buiten beschouwing. Maar Hebreeën opent daar uitdrukkelijk mee in volstrekt klare taal. Dat God in deze laatste tijden, ter onderscheiding van die volgende laatste tijden, deze laatste tijden, die andere laatste tijden komen ook nog, maar dat is pas in verband met zijn wederkomst enzovoorts. Maar dat God in deze laatste tijden tot ons gesproken heeft door de Zoon, waarna de brief stelt dat we ons aan hem te houden hebben en aan het woord dat over hem en eventueel ook door hem gesproken is, maar dan staat er meteen de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die, omdat hij nou eenmaal het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods, een positie heeft ontvangen in de hemel zelf, ver boven de engelen, want inderdaad, hij heeft een naam, een positie dus, geërfd, inderdaad geërfd, boven de engelen. En dat in overeenstemming met nogal wat oud-testamentische profetieën, die vervolgens in heel de rest van hoofdstuk 1 van Hebreeën worden aangehaald. Maar ja, het zijn deze dingen die nou eenmaal niet bekend zijn onder het Jodendom, net zo min als de waarheid omtrent de Messias die zijn troon, die de troon van David zal herstellen, bekend is bij christenen. Ik zeg altijd, we hebben allebei de helft genomen. Joden alleen het aardse deel en de gemeente, het christendom, alleen het hemelse aspect. En beide dingen verliezen daarmee hun betekenis bovendien. Want als je alleen maar kent de Heer Jezus in de hemel, dan weet je dus feitelijk nauwelijks iets van wie hij is en wat hij beloofd had te zullen doen en zal doen. En ook niet wat hij nu doet. Want dan valt het onderscheid tussen die dingen immers weg. En zo is het onder het Jodendom ook. Want mag dan zo zijn dat men daar een Messias verwacht. Maar het is hoogst pro forma. Net zo pro forma als dat men in het christendom een jongste dag verwacht. Ja, die verwacht men. Dat is niet waar, men verwacht hem niet. Maar men onderschrijft dat inderdaad dat ooit eens een keer zal komen. Maar goed. Dat is het dan. En dat is bij het Jodendom net zo goed het geval. Die Messias komt heus niet. Daar rekent men ook niet op. En als hij wel komt, dan moet hij maken dat hij wegkomt. Maar goed, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Goed. Nou, dit thema lijkt me duidelijk genoeg. De Heer confronteert hier gewoon de Joden niet met een leer van de drie-eenheid, alsjeblieft. De Heer confronteert de Joden hier met het ongemak, het manco in hun opvattingen omtrent de profetie in het algemeen en dus omtrent de Messias in het bijzonder. Men verwacht de Messias als zoon van David, maar dat is niet belangrijkste. Het belangrijkste deel kent men niet. Het belangrijkste deel is de Messias die zoon van God is. De Heer Jezus zelf overigens in Johannes 3 gaat op dezezelfde dingen in, langs een heel andere kant, als hij tot Nicodemus zegt, moet je eens goed luisteren Nicodemus, als in Psalm 68 vers 19 gesproken wordt over iemand die zal opvaren naar de hemel, dan kan dat alleen maar iemand zijn die eerst uit de hemel is nedergedaald, want anders kan het niet. Waarna hij dus inderdaad zegt dat het daarbij gaat om de Zoon Gods, die tegelijkertijd de Zoon des Mensen is. Ik meen dat ik het afgelopen zaterdag uitgebreid heb aangehaald, dus doet nou maar niet meer. Maar daar staat daarin, dus niemand is opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. Niet als commentaar op zijn persoon, niet als commentaar op zijn dan wel hun omstandigheden, maar als commentaar op die psalm. En daarna zegt de Heer dat hetzelfde beeld, hetzelfde idee overeenkomt met de verhoging van de slang in de woestijn. Een beeld van de hemelvaart, de verheerlijking moet ik eigenlijk zeggen, opstanding en verhoging van de Zoon des Mensen. Want zo noemt hij het eerst daar. En in het volgende vers in Johannes 3, dan verandert de term. Dan heet hij ineens de Zoon van God. En dan heb je ook precies alles bij elkaar. Bovendien zegt de Heer, het gaat om aardse dingen, dat is waar. Maar het gaat net zo goed om hemelse dingen. Maar ja, als je de aardse al niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Dan heb je ook die beide dingen bij elkaar. De aardse hebben in de eerste plaats van doen met David en de zoon van David. En daarmee de zoon des mensen. Is in de praktijk hetzelfde. En nee, fundamenteel niet, maar in de praktijk wel is hetzelfde. En aan de andere kant heeft het van doen met de Zoon van God, met zijn hemelse koninkrijk. Een koninkrijk dat verborgen zou worden, enzovoorts. Maar goed, ze hadden geen antwoord op deze vragen. En het antwoord zal wel, ze zullen wel gedacht hebben, ja, daar leert de kerk niks over, over dat thema. Ja, de synagoge, zuster, ja. Daar leert de synagoge niks over, dus nou weten we het niet. En zo gaat dat dikwijls, want dat iemand gewoon zelf zijn eigen Bijbel pakt om na te kijken of hij het ergens kan vinden, ja, dat komt bijna niet voor. Hè. Dat is een drempel. Ik hoop dat u allemaal die drempel over bent inmiddels. Dat is wel het beste. Maar we zouden inderdaad niet geloven wat anderen zeggen, niet geloven wat ons wordt verkondigd of wat ons per traditie wellicht is doorgegeven. Maar we zouden ons baseren op de schrift zelf. En die zouden we nemen. En dat is bij het Jodendom net zo moeilijk. Misschien nog wel moeilijker. Maar net zo moeilijk als in het Christendom. Want u weet, men heeft een bedekking over de Bijbel gelegd. Gewoonlijk bestaande uit de bekende belijdenisgeschriften. Maar ik bedoel gewoon de traditie. Ik heb niks tegen geschriften, dat weet u. Van wie dan ook niet, maakt me niks uit. Het kan erg leerzaam zijn, van wie het ook komt. Zeg ik altijd, leer je niet hoe het wel is, dan leer je in ieder geval hoe het niet is. Dat helpt ook. Ja, soms wel. Dus daar heb ik niks tegen, maar je moet die dingen niet over de Bijbel heen leggen. Je moet de Bijbel erbovenop leggen. Dat is eigenlijk het verhaal. Hè? Nou goed. Ik dacht dat het voorlopig wel genoeg was over dit onderwerp. Daarmee heb ik trouwens een aardige inleiding gegeven tot hoofdstuk 23. En dat is niet met opzet, maar dat is natuurlijk omdat het schriftgedeelte zelf zo in elkaar steekt. Want hoe komt het nou dat men die vraag van de Heer over wie is dan de Christus, wiens zoon is hij, dat men die niet kan beantwoorden? Wel, precies zoals ik zei, omdat men de eigen traditie, en daar bedoel ik niet alleen de geschreven traditie, maar ook de traditie van werken enzovoort en gebruiken, die heeft men inderdaad boven de Bijbel gelegd. Dat is die bekende bedekking, weet u wel. En die bedekking moet weg. Heb je het wel eens afgevraagd hoe dat bij Paulus gegaan is? Paulus, de man die misleid was geworden, die Jood bij uitstek was, zal ik maar zeggen, maar de Heer greep hem in zijn nek of zoiets, in zijn kraag enzovoorts. En wat denk je dat Paulus daarna gedaan heeft? Alle menselijke overlevering en traditie aan de kant gooien, uiteraard. Om zich opnieuw te funderen, maar nu niet op die overlevering, maar op de schriften zelf. Dat was het verhaal. En zo wordt de bedekking weggenomen. Alleen daardoor, in hoge mate, de bedekking bestaat uit alles wat gebruikt wordt om de Bijbel te verduisteren. En dat is niet alleen maar de doelgerichte tegenspraak, maar het is in hoge mate ook alles wat ogenschijnlijk tot doel heeft om de Bijbel te verklaren, toe te lichten, te interpreteren enzovoorts. Komt er meteen overheen te liggen. U weet, zo gaat het op de middelbare school ook. Men moet boeken lezen voor het examen. In werkelijkheid leest men de uittreksels die voor een aanzienlijk bedrag verhandeld worden. Maar zo gaat dat toch? Dat weet u toch? En zo is het met de Bijbel ook. Men leest de uittreksels. Nou goed. Want wat de Heer hier nou doet namelijk, in het volgende hoofdstuk, is het WU uitspreken. Ik heb het niet geteld, maar ik dacht dat het 10 keer was, maar dat weet ik niet zeker hoor. Maar het WU uitspreken over de fariseeën met name. De meest traditiegetrouwe figuren in Israël. Want er waren natuurlijk nog wel wat meer sekten. Zoals we dat dan gemakshalve noemen. Er waren meer onderverdelingen binnen het Jodendom. Maar degene die het meest vastzit aan de traditie, dat zijn de ergsten. Die zitten namelijk vast. Dat zijn slaven. Die kunnen zich niet meer permitteren om echt de Bijbel te openen, om de eenvoudige reden dat alle aspecten van het leven en van het denken allang geregeld zijn en zijn voorgeschreven. Dat is nou eenmaal het probleem. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar mijn ervaring is, maar die is misschien zeer eenzijdig. Dat zou best kunnen, weet ik niet. Maar mijn ervaring is dat je beter met vrijzinnigen te doen kan hebben als je het evangelie wil vertellen, dan met de zogeheten orthodoxen. Die vrijzinnigen die zijn gewend aan dat inzicht te veranderen, liggen daar ook niet van wakker. Iedereen geeft zelf zijn eigen. Men is vrij om een zin te geven aan welke Bijbeltekst dan ook. Dus als ze een keer wat anders horen, zullen ze zeggen: hey, ja, dat is interessant. Wellicht. Maar gaat u verder? Nou ja, maar zoiets. Binnen de orthodoxie kan dat natuurlijk helemaal niet. Bovendien, daar speelt de Bijbel sowieso geen rol, omdat daar de overlevering, de traditie voor in de plaats gekomen is. En een mening over enige Bijbeltekst heeft men niet. En als men die wel heeft, was het de mening van die of die oude schrijver, of hoe het maar heten mag. Zo is het. Maar het is nooit gebaseerd op de Bijbel zelf, maar altijd op wat anders. En zo moet het uiteraard niet. Maar daarmee zijn ze de ergste tegenstanders in de praktijk van schrift en daarmee ook van de vrijheid die wij in Christus hebben ontvangen. Dat is ook waar de Heer hierover spreekt. Er staat namelijk: toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende, tot de scharen en tot zijn discipelen, later richtte zich rechtstreeks tot de schriftgeleerden der fariseeën. Maar hij zegt tot zijn scharen en zijn discipelen: de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Dat vind ik altijd leuk voor degene die zeggen: je moet de Bijbel letterlijk lezen. Huh? Want dan is de volgende vraag: zouden ze nou die stoel al die jaren hebben meegesleept, eerst door de woestijn, zo'n 1500 jaar lang enzovoort. Maar zo is het natuurlijk niet. Hè? Wat dat betekent is makkelijk genoeg. De stoel staat in dit geval gewoon voor een leerstoel. Namelijk, een leerstoel. Een stoel staat namelijk voor onderwijs. Dat is de gedachte. Dat heb ik dus nagevraagd aan Ezra, maar vooruit. Het doet maar weinig ter zake. Maar in het Nederlands heet dat inderdaad een leerstoel. En als iemand een leerstoel krijgt, krijgt hij een aanstelling en een salaris vermoedelijk, maar geen stoel. Dat heb je toch, hè? Dat is een woord wat eigenlijk uitsluitend in een overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. Maar van oudsher was het zo dat lesgegeven werd vanaf een stoel. Sommigen hebben het mij ook wel eens voorgesteld, maar ik heb het probleem dat ik dan in slaap val terwijl ik aan het spreken ben. Dus dat helpt niet echt. Maar het is wel zo. In die oude synagogen, of bij de oude synagogen, heeft men gewoonlijk een aparte ruimte waarvan ik de naam vergeten ben. Die dient tot onderwijzing. Daar zit men met z'n allen om de tafel, maar aan het hoofd van de tafel staat de stoel op 1 verhoging. Hoe het allemaal heet, weet ik niet meer. En om namen ben ik zo verbazend slecht in, maar ik ben een paar keer geweest in de oudste synagoge van Europa. Die staat in Worms, hoe het ding het overleefd heeft. Vraag je af, midden in Duitsland. Daar was zelfs een nis in de muur, geloof ik, aan één kant. Maar een van die beroemde rabbis uit het Jodendom, die heeft daar in de tijd lesgegeven. Dat was zijn zetel, althans gedurende enige jaren. Ja, zo ging het. Lesgeven vanaf een stoel en vanaf een verhoging dus. Nou goed. Maar van oudsher is dat zo geweest. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Wil zeggen, schriftgeleerden en fariseeën die worden geacht les te geven vanuit Mozes. Dan wel, ze worden geacht hetzelfde te onderwijzen als wat Mozes onderwees. En dat spreekt eigenlijk slechts over hun positie. In de eerste plaats wordt daar dan een positief commentaar op gegeven. Namelijk, daarom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd en doet. Dat wil zeggen, houd dat en doe dat. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. Nou heb ik te weinig verstand van het Jodendom, zeker van die dagen, om te kunnen controleren of wat de Heer hier zegt klopt. Nou, dat zal wel kloppen, neem ik aan. Dat wil zeggen dat wat zij onderwezen gold niet voor henzelf kennelijk, maar alleen voor degene boven wie zij uittroonden. Want de stoel was een verhoogde stoel, hè? Maar hij zegt inderdaad, daarom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doet het. Het aardige vind ik dat ik nooit kan merken dat de Heer zelf de wet onderwees. Maar hij bestrijdt het ook niet en hij laat het gewoon voor wat het is. Voor zover deze mensen trouw zijn aan Mozes, zou men naar ze moeten luisteren en zou men wat ze prediken moeten houden. Dat hoeft niet te betekenen dat ze het moeten doen, maar ik denk dat het betekent geloof dat, bewaar dat, dat is vasthouden. Houd en doet. En ik houd het op geloof en werken in de praktijk ook daaraan houden. Maar er staat meteen, maar doet niet naar hun werken. Hun woorden, dat ging dus nog wel. Maar de werken, daar zit het probleem in. Want zij zeggen het en doen het niet. Want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen. En leggen ze op de schouderen der mensen. Maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. Ik hoop dat u ook begrijpt dat dit beeldspraak is. Dat het niet gaat om het verplaatsen van zware gewichten of iets dergelijks. Maar het gaat gewoon om de wijze waarop wetten worden opgelegd op het volk. Waaraan zij zichzelf in ieder geval niet houden. Want dat is wat hier staat. Ze worden niet voor niks later aangesproken in dit hoofdstuk, inderdaad als geveinsden. En het is ook niet voor niks dat het woord fariseer in het Nederlands de betekenis heeft gekregen van huichelaar. Dat betekent het woord uiteraard niet, maar die betekenis heeft het gekregen, omdat zij dat in de praktijk gewoonlijk en in het algemeen waren. Vers 5, allen werken doen zij niet omdat het moet of niet omdat Mozes het voorschrijft, maar al hun werken doen zij, want over hun leer gaat het nou niet, hè? Al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden. En voor dat doel maken zij hun gedenkzedels breed, staat er, en maken de zomen van hun klederen groot. Gedenkzedels, het is lang geleden dat ik een gedenkzedel gezien heb, denk ik dan maar wel eens, hè. Wat is een gedenkzedel? Niemand een nieuwe vertaling? Ik controleer het altijd, hoor. Niemand een nieuwe vertaling? Ja, dat zijn die gebedsriemen. Om het hoofd en eventueel om de armen. Die gebedsriemen. Want men zou iets gedenken, iets bewaren. En men doet het op deze wijze. U weet wel, de riemen met zijn doosje eraan, hoe dat maar heet mag, met daarin het Shema. De Joodse geloofsbelijdenis, zeg ik altijd maar. Ontleend aan, wat was het ook weer? Dan moet ik zelfs kijken, aan Exodus 13 en uit Deuteronomium. Gedenkzedels, we hebben ze al in de tijd gezien, hè? In ieder geval bij de klaagmuur in de tijd. Riemen om de armen en dan zo'n doosje op de hand en om het hoofd idem dito. Maar er staat hier, ze maken hun gedenkzedels breed. Dat is nergens voor nodig. Maar dan valt het beter op, breed en groot. En maken de zomen van hun klederen groot. En hoe we dat ook keren of wenden, het zal niet over de gewone zoom van het kleed gaan, maar inderdaad om de kwasten die daaraan gemonteerd zijn, denk ik altijd, die eraan hangen. Of eventueel, wij zijn geneigd nu te zeggen, dat zijn de gebedsmantels van de Joden, waarvan die kwast aanhangen. En ook al dragen ze een colbertje, de gebedsmantel zit eronder en de kwasten hangen eronder uit. Hè? Dat, zoiets is het. Hè? Al naar het gebruik, want dat wil nog wel eens verschillen. Maar het idee is dat men gebruikt die dingen voor bepaalde rituelen, bij bepaalde gebeden enzovoorts. Maar als je nou heel erg vroom bent, dan hou je dingen gewoon om. En blijven je mee rondlopen. En over straat lopen. En dat is wat ze deden. Om gezien te worden en om daardoor erg vroom te lijken. Dat is eigenlijk het idee. En zo gaat het ook verder in vers 6. Zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden. Dat mag je gerust aannemen dat het zo was, want het wordt vele malen vermeld. Toch? In de evangelie. Zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden. Dat zijn namelijk de eervolle plaatsen natuurlijk. En de voorgestoelten in de synagoge. Dat zouden wij nou ouderlingenbanken noemen, mevrouw. Laat maar zitten. Hé? Nou goed. Nou, de voorgestoelten in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten. En ze zijn dus inderdaad als zodanig herkenbaar via de brede gedenkzedels en de grote zomen van hun klederen enzovoorts. En zo worden ze herkend en begroet op de markten. En ze worden van de mensen genaamd Rabbi Rabbi. Namelijk meester, meester. De vertaling staat erachter, dus dat is makkelijk genoeg. Het gaat om de eer. Dat is alles. Om op te vallen, om aandacht te krijgen, wat er in wezen mag. Mensen denken dikwijls, als ze maar opvallen, aandacht krijgen, dat ze dan iemand zijn. Maar ik zeg u, je doet gewoon een paar van die riempjes om je armen en om je hoofd. En je valt op, probeer het maar eens, loop maar eens wel over straat dan. Daar ben je nog niks. Behalve dan een beetje geschift, zuster. Ja, een beetje. Maar, dus het is niet helemaal hetzelfde. Maar dat is wel wat er gebeurde. En wat er nog steeds gebeurt, uiteraard. Want onder ons gezegd, het vasthouden aan die oude Poolse klederdracht, zoals die Joden in Mea Shearim in Jeruzalem doen, dat heeft natuurlijk dus niet alleen maar conservatisme of zoiets, maar het is om door te gaan voor inderdaad vrome Jood. Dat is wat het is. En dat werkt goed, want die reputatie hebben ze dan meteen. Je trekt zo'n pak aan en je bent een vrome Jood. Als ik zo'n pak aan zou trekken, zou ik op de straten lopen. He? Nee, ja, lange pas te nemen doe ik sowieso altijd. Als ik over straat loop, een beetje vooroverlopen, doe ik van nature al. Dus dat komt wel uit. Dan ben je een vrome Jood. He? Ja, maar zo'n hoed heb ik nog nooit gedragen, zuster. Maar het zou kunnen. Hoe dan ook, zij deden dat om de aandacht van de mensen te krijgen, om geëerd te worden. En om Rabbi, Rabbi genoemd te worden. Meester. En meester betekent wat het schijnt te betekenen. Meester. Je hebt weinig, je hebt veel en je hebt meer. Je hebt meest en je hebt meester. Dat is de overtreffende trap. U kent u de overtreffende trap van zoet? Nou ja, dat hoef ik hem niet uit. Goed zo. Maar de Heer zegt nou tot zijn discipelen, vers 8, doch gij zult niet, Rabbi genoemd worden. Gij zult niet meester genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus, en gij zijt allen broeders. Daar is niet sprake van weinig of veel of meer of meest, en zeker niet meester. Wij zijn allen broeders. En de volgende uitdrukking ligt dan zeer voor de hand. Als hij hier niet gestaan had, had ik hem zelf als toelichting erbij gegeven. Want er staat dan meteen, en gij zult niemand uw vader noemen op de aarde. Dan kunnen we meteen de hele Rooms-Katholieke Kerk dus gewoon afschrijven. Want al die jongens in zwarte jakken, hoe heet zoiets, laten zich aanspreken met vader. Allemaal stuk voor stuk, je spreekt je aan met vader. En die ene in Rome, dus zelfs de heilige vader. Enzovoort. Ja, wat moet je anders? Ik kan moeilijk zeggen grootvader, nou. Overigens ook uit Polen, hoe dat komt weet ik niet, maar... Klopt natuurlijk, want je hebt twee Polen, hè, dat weet ik. Nou goed. Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde. Als kinderen Gods zijn wij kinderen Gods en hebben maar één vader en niemand anders. Hoezo gebruik dan niettemin zoveel eeuwen gehandhaafd kan worden, daar begrijp ik dus niets van, want het is zo volstrekt onbijbels en tegelijkertijd is het een hele disqualificatie van het hele systeem. Toch? Dan laat ik vader noemen. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat een term dominee ben ik trouwens ook niet gelukkig mee. Want ik denk altijd dat het betekent dat de man domineert. En als een dominee niet domineert, wat doet hij dan? Ik bedoel, men heeft uitgevonden dat het betekent herder. Maar de gedachte is wel degelijk die van heer. Men domineert namelijk, men heeft de hoogste gezag, dat is het idee. Nou, kan ik het wel beter uitleggen? Ik bedoel, ik heb er niet echt problemen mee. Maar in de praktijk wekt het woord dan toch een indruk die het niet zou moeten wekken, niet zou mogen wekken. Men zou niet domineren, zo zonder meer niet, want er is niemand heer over de gelovigen, er is namelijk maar één heer. En als men zegt, betekent herder, dan heb ik er... nog net vrede mee. Vooruit dan maar.
Wordt dan met die uitdrukking vader bedoeld?
Nou, aan een vader is men ondergeschikt. Men erkent iemand als gezagsdrager. Dus gij zult niemand uw vader noemen op de aarde. Want er is maar één uw vader. Afgezien dan natuurlijk van de natuurlijke vader. Maar over de natuurlijke verwantschap wordt uiteraard hier niet gesproken, maar wel over de verhoudingen binnen de samenleving, dan wel binnen de religie. En daarbinnen kennen wij geen vaders. Dat is het nou eenmaal. In ieder geval niet iemand die we als zodanig aanspreken. En dus als zodanig openlijk erkennen. Ik moet erbij zeggen, voordat iemand op het idee komt, dat wij natuurlijk toch in de eerste Johannesbrief, meen ik, met deze uitdrukking geconfronteerd worden, namelijk vaders, jongelingen en kinderen, voor zover ik mij herinner. En de begrip vader heeft daar wel degelijk een overdrachtelijke, zelfs geestelijke betekenis, in de zin van oudsten in de gemeente. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is nog wat anders dan dat men iemand vader zou noemen en zou erkennen als hoogstverantwoordelijke en als degene die de macht uitoefent. Zo zit het uiteraard niet. Gij zult dus niemand uw vader noemen, ook niet pater, want dat is hetzelfde als vader, alleen dan in het Latijn. Dat heb je toch, hè? Want één is uw vader, namelijk God zelf. En zo verder, nog zult gij meesters, eventueel weer rabbi dus, nog zult gij meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Ook deze discipelen zouden geen meester of rabbi genoemd worden, hoezeer ze ook eventueel later op een dergelijke titel aanspraak zouden kunnen maken. De Heer zegt, nee, er is maar één meester over heel de gemeente. Dat is namelijk Christus die het hoofd van de gemeente is. En feitelijk is het zo dat iedereen die probeert macht uit te oefenen over de gelovigen, en dat zogenaamd van Gods wegen, die stelt zich in de praktijk in de plaats van Christus. En dikwijls geeft men dat nog zonder blikken of blozen toe ook. Nee, niet alleen in Wallenveen. Toch? In Rome is het goed om alle andere plaatsnamen dan maar even weer gauw in te slikken. Maar het is nu eenmaal zo. Iedereen die probeert macht uit te oefenen over het gewone dagelijkse leven van de gelovigen, stelt zich in de positie van Christus. De uitdrukking is eigenlijk die speelt voor de Heilige Geest. Maar Maar dat is, in de, is natuurlijk volstrekt hetzelfde. Niemand zal dat doen. Nou ja, en ik ben. Goed. Daarmee zeg ik dus dat u zich daartoe ook niet moet laten verleiden. Maar ook niet van anderen moet verwachten dat ze het doen zullen. Net zo min. Wij staan rechtstreeks onder de Heer zelf. En we zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Heer zelf. Dat is dan dat. En verder zijn we broeders, zo staat het er ook. En u weet, de ene broer is de andere niet. En beide, twee zijn dan, beide leven hun eigen leven. Toch? Zo hoort het ook. Je mag dan gemeenschappelijke ouders hebben, maar dat wil niet zeggen dat daarmee je leven bepaald is. Je leeft je eigen leven. En wij als gelovigen, wij leven ons eigen leven. We hebben maar één Heer. Eén meester en ook één vader. En daarna doet de Heer er nog een schepje bovenop. Namelijk, maar de meeste van u, dus uiteraard de verwijzing naar het begrip meester. Maar de meeste van u, het wordt ineens een bijvoeglijk naamwoord. De meeste van u zal uw dienaar zijn. Dat is niks moeilijks aan die zin. De gedachte is dat naar Gods normen de echte meester degene is die dient. Want hoe dan ook, wie zichzelf verhogen zal vernederen worden. Ik lees het volgende vers maar. En wie zichzelf zal vernederen zal verhoogd worden. Dat is het thema wat vele malen in de Bijbel aangehaald wordt. En ook wordt toegelicht. Want de gedachte blijft dat als we wat willen voorstellen, wat willen zijn, in de ogen van de Heer uiteraard, want anders heeft het toch geen betekenis, dan kan dat alleen door een dienende taak te vervullen. En dus, wij dienen elkander. Wij streven niet naar macht over elkaar, wij streven ernaar om elkaar te dienen als kinderen Gods. Als broeders, zusters of hoe dat maar heten mag. En dat is het centrale thema met betrekking tot het praktische leven van de gelovigen. Vandaar, de meeste van u zal uw dienaar zijn. Als iemand werkelijk de meeste is te midden van de discipelen, is het degene die alle anderen dient. En bovendien, de Heer zelf demonstreert dat in Johannes 13. Bij de zogeheten voetwassing. Hij was de meester. Hij was de meeste. Het wordt er ook uitdrukkelijk genoemd. De Heer zegt ook tot de discipelen: gij noemt mij meester en heer. En gij zegt wel, want dat is wat ik ben. Niettemin is hij degene die de voeten der discipelen wast en dus hen dient. Nog afgezien dan van wat die voetwassing dan eigenlijk betekent, want dat is weer een ander verhaal. Maar het beginsel is in elk geval zeer duidelijk. Het ligt er duidelijk bovenop waar het om gaat. Men zou dienen. De meeste van u zal uw dienaar zijn. En dus vers 12, wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. Wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Dus je zou je moeten schamen als iemand je rabbi noemt. Of als je rabbi of meester of zelfs dominee laat noemen. Dat is tenminste mijn standpunt. Maar vooruit. Als iemand mij herder noemt, vind ik het niet verkeerd. Maar als dominee wordt, dan krijg ik altijd een. Dan denk ik altijd een dominant. Dat staat toch voor overheersing? Toch? Dat betekent het woord, toch? Maar goed. Vers 13. Maar wee u, gij schriftgeleerden, want dit stukje tot en met vers 12 sprak hij uit aan het adres van de scharen. Dat wil zeggen aan zijn discipelen, volgens vers 1. En het ging over de schriftgeleerden, de fariseeën. Die stonden er overigens bij, kennelijk. Ja, een vermakelijke toestand. Daarna sprak hij rechtstreeks tot de schriftgeleerden en zei: maar wee u. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Anders wist je misschien niet tot wie hij sprak, hè. Gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Nou, als er nou iets van toepassing is op starre orthodoxie, dan is het dit. Want dat een boek boven de Bijbel legt en zijn geloof baseert op wat anderen geschreven dan wel gezegd hebben, is nog tot daaraan toe. Soms pakt het goed uit, want wat anderen gezegd of geschreven hebben is lang niet altijd verkeerd natuurlijk. Dus dan in sommige gevallen pakt het nog redelijk goed uit. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, feitelijk, in starre orthodoxie, is dat men in feite de weg tot de Heer zelf barricadeert. En in plaats dat men daardoor of door hen tot Christus gebracht wordt, wordt in werkelijkheid de deur gesloten. Kijk, ik ben natuurlijk niet voldoende ingevoerd in die kringen om met hun eigen terminologie dat te demonstreren. Maar velen van u kennen dat wel. In elk geval wordt er sinds mensheugenis binnen het christendom gediscussieerd over de ruimte van het aanbod van genade. Hoe ruim het aanbod van genade is. Dus iemand dominee te veel spreekt over dat men door genade zou zalig worden, wordt hij ontslagen, want hij predikt een te ruim aanbod van genade. Zoiets. Toch? Het is gewoon zo. Toch is dat niet zo, broer? Ja, toch. Nou goed. In elk geval, zij werpen drempels op, opdat men niet bij de Heer zou komen. Ik kan het rustig zeggen, want in de Bijbel wordt dat zelfs gedemonstreerd bij die gelegenheid, maar die hebben we eerder al besproken, want het staat ergens voor in Matthäus, geloof ik. Die gelegenheid waarbij de Heer zelf in zijn eigen huis in Capernaum was, en daar verzamelden zich allerlei mensen bij hem, tot buitenaan toe. En toen kwam er van buitenaf iemand, werd er tot hem gebracht. U weet wel, die kreupelen. En die komt huis niet in, omdat al die fariseeën de deuropening stonden. Daar staat er heel laconiek bij. Ze konden er niet in, die fariseeën stonden in de deuropening en hielden de deur zo gesloten. Er kon niemand meer in. Dat was het verhaal. Het is niet alleen maar een kwestie van dat het er zo druk was. Het verhaal was dat ze de deur barricadeerden. Wat binnen was, was dan binnen. Maar ze voorkwamen dat anderen alsnog zich daarbij zouden voegen. Dat is wat er gebeurt. En dat is inderdaad wat in orthodoxie, dat wil zeggen in kringen waar men vasthoudt aan vaste leringen enzovoorts, precies hetzelfde gebeurt. Men moet eerst daaraan beantwoorden. En meestal hoeft men dan niet eens meer naar binnen. Dat is het eigenlijk. Ik heb eens een keer aan iemand, schiet me ineens te binnen. Ik heb eens een keer aan iemand uit die kring gevraagd, maar wat moet ik dan doen om behouden te worden? Toen kreeg ik als antwoord, nou kom eerst maar eens, ik geloof dat hij zei een jaar of twee, dat weet ik niet, maar kom eerst maar eens een jaar of twee bij ons in de kerk. Dan zou je maar eens sterven liggen, denk ik altijd. En ja, toch? Wat moet ik doen om behouden te worden? Kom eerst maar eens een jaar of twee bij ons in de kerk. En die moordenaar aan het kruis die vroeg aan de Heer, gedenk mij als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen zei de Heer, kom eerst maar eens een jaar of twee bij ons in de kerk. Ik bedoel, wat een onzin. En dan, ik weet niet of ik dat nog gevraagd heb. Want dat wil je dan toch weten. En dan, nou dan nog 2 jaar, vrees ik. Want dat kan natuurlijk nooit een zinnig antwoord zijn. Sorry. Maar toch velen denken daar zo over. Als je maar lang genoeg. Mijn vader zou gezegd, maar die zei het niet zo snel als ik het altijd zeg. Maar ik zeg nu, mijn vader zou gezegd hebben, als je maar lang genoeg in een garage slaapt, dan word je vanzelf een auto. Maar ik weet zeker dat hij dat zei in de tent enzovoorts. Dat die mensen voorhield denken, want je kunt wel jaar in jaar uit naar de kerk gaan, maar daar word je geen christen van. Dan ben je nog geen christen. Je kunt wel slapen in een garage, maar je wordt niet een auto. Dat is toch simpel? Zo is dat nou eenmaal. En je kunt wel leven als een orthodoxe, het zij christelijk, het zij joods, maar daarmee word je niet een kind van God. Daarmee krijg je geen eeuwig leven. Nou, enzovoorts. Hij zegt dus van hen, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Overmits gij niet ingaat, nog degene die ingaan zouden, laat ingaan. En dat is precies het verhaal van die fariseeën in de deuropening van het huis van de Heer Jezus zelf. Ze stonden de deuropening, ze gingen zelf niet binnen. Maar ze voorkwamen dat anderen binnen zouden gaan. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat gebeurt in alle orthodoxie. Dat wil zeggen, het gebeurt overal waar men de hoogste waarde hecht aan de traditie, welke traditie het ook maar is. En ik bedoel echt niet specifiek de christelijke, want alle religies hebben dergelijke orthodoxie. Traditie, dat is het dan, waarbij heel het leven bepaald wordt en waar dus geen enkele ruimte meer is om een andere weg in te slaan. En zeker is daar geen ruimte om te komen tot de Heer Jezus, is dan de gedachte. We vinden die kwestie van die van gij sluit het koninkrijk der hemelen, die vinden we inderdaad een paar keer vermeld. En in elk geval vind ik hem, ik vond hem eigenlijk al terug in Matthäus 16, waar tot Petrus gezegd wordt dat hij zou ontvangen de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En hij zou openen, dat in elk geval. Maar woorden van deze strekking vinden wij ook in Lucas 11. Daar vinden we namelijk net zo goed de strafrede tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Lucas 11 vers 52 gaat ongetwijfeld over dezelfde redenvoering. Dus dezelfde gebeurtenis. Lucas 11 vers 52. Wee u gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelve zijt niet ingegaan en die inging hebt gij verhinderd. De aardigheid is dat het hier niet eens heet het koninkrijk, maar het heet hier de kennis, de sleutel der kennis. Maar het punt is dat als men komt tot kennis, dan gaat men het koninkrijk binnen. Was namelijk volstrekt hetzelfde. Men komt immers tot kennis van de waarheid, van het licht, tot kennis van Christus. En daarmee gaat men het koninkrijk binnen, zo eenvoudig is dat. En of het nou op de ene manier geformuleerd wordt of de andere, dat doet weinig ter zake. Bovendien, als ik u nou zou vragen, hoe komt het nou, hoe doen ze dat dan, hè? De deur dicht houden. De deur van het koninkrijk. Gewoon de waarheid bedekken, het licht bedekken, er iets anders van maken enzovoorts. Moet u zeggen, ik heb altijd veel gehad aan de boeken die ik gelezen heb, ook met betrekking tot de schrift. Ik heb ook gemerkt dat mensen die boeken van mij kregen die ik kon aanbevelen, precies de verkeerde dingen daarmee deden. En het bracht alleen maar het tegenovergestelde resultaat. Ik weet niet waarom, ze pikten precies de verkeerde dingen eruit of wat dan ook. Of ze legden de Bijbel aan de kant, ze vonden het boek interessanter. Ik weet niet hoe dat is. Het is toch een kwestie van gezindheid en van gerichtheid. Maar in ieder geval, wat dikwijls gebeurt, is dat Bijbelse waarheid zo verschrikkelijk gemystificeerd wordt, dat er zo moeilijk over gedaan wordt, zonder tot de kern van de zaken door te dringen. En wat er dan ontstaat, is een vlechtwerk. Een soort schutting, zal ik maar zeggen, waardoor men inderdaad nooit meer komt bij de eenvoudige Bijbelse waarheid. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En daarmee gooit men de sleutel weg. Ik heb een paar boeken van verschillende schrijvers, die heten allemaal de sleutel tot de apocalypse, of de sleutel tot de openbaringen, of hoe dat maar heten mag. En als je die gelezen hebt, begrijp je van de openbaring echt helemaal niets meer, hoor. Echt niet. Als het ineens de sleutel blijkt te zijn, dan kun je er zeker van zijn dat het ding niet past en je verziekt zelfs het slot. Je kreeg hem nooit meer open. Echt waar. Nou, in elk geval, wat heet de sleutel van het koninkrijk der hemelen? Heet in Lucas 11 de sleutel der kennis. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Ze hebben de deur op slot gedraaid en de sleutel weggegooid. Dat is eigenlijk wat er staat. En zo gaat het. We kennen trouwens die sleutel, want bij andere gelegenheid heet hij gewoon sleutel van het huis van David. Dat is toch de sleutel tot het koninkrijk, de sleutel tot het huis van David. En wie heeft die? Maar ik kan beter zeggen, wie is dat? Hè? Want zo is het eigenlijk. Want dat is natuurlijk gewoon Christus zelf. Hij heeft de sleutel Davids. Openbaring 3 is dat, laat ik hem maar even noemen dan, voor de volledigheid. Openbaring 3, vers 7 is dat. Schrijf een engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Maar de sleutel Davids is een attribuut van de Heer Jezus Christus. En dat het hier genoemd wordt, is, als u mij vraagt, omdat in de dagen van deze gemeente van Philadelphia inderdaad die sleutel gebruikt zal worden. Want in onze dagen, wij zijn die gemeente van Philadelphia namelijk, in onze dagen moet de opname van de gemeente plaatsvinden, zoals ook blijkt uit vers, wat was het ook weer, uit vers, vers 10. Moet de opname van de gemeente plaatsvinden en daarna wordt de sleutel Davids gebruikt. Want daarna wordt het begin gemaakt aan de vestiging van het koninkrijk van David. Herstel van het huis van David op aarde, dat is het idee. Maar goed, dat hoef ik nou verder niet uit te leggen, denk ik. Die sleutel Davids komt trouwens oorspronkelijk uit Jesaja 22. Maar dat maar even terzijde. Maar het gaat om een sleutel, inderdaad. En de sleutel tot alle Bijbelse waarheid, maar ook tot de zaligheid, is in de praktijk gewoon Christus zelf. De Bijbelse Christus, de Christus der Schriften wordt hij ook genoemd. En dat is nou precies waar het over gaat. Wat denkt u van de Christus? Als je nauwelijks de helft van de waarheid kent, hoe zou die Christus functioneren als sleutel? En hoe zou die Christus uit je beperkte opvattingen daaromtrent je brengen in het koninkrijk, dan wel je inleiden in kennis van het woord Gods? Dat is waar het feitelijk om gaat in de schriftgedeelte. Nou goed, waar waren wij bij vers 13? Gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij niet ingaat, nog degene die ingaan zouden laat ingaan. En zo is het tot in onze dagen nog. Als je in orthodoxe kringen zegt dat je een kind van God bent, of dat je zalig bent geworden of zo, of wedergeboren, dan krijg je meteen de hele kerkenraad over je heen. Thuis. Op jouw kosten gaat het altijd. Maar dat is bijzaak. Maar in ieder geval, want dat kan niet. En als je zegt dat je op zoek bent naar de waarheid of zo, dan moet je maar veel naar de kerk gaan en veel bidden. Dan maken ze zich niet ongerust over je. Maar op het moment dat je zegt dat je gaat, dat je ingaat of bent ingegaan, dan is er iets fundamenteel met je mis. Dan breekt de paniek uit. Dan wel de hellos. Want dat is wat het is, hoor. Maar goed. En dus, vers 14. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwe op, en dat onder de schijn van lang te bidden. Daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Dat is een aardige erbij. Daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Want dat, ja, wat hier nou eigenlijk staat, is dat zij lang bidden. Dat wil zeggen, zij gebruiken veel tijd voor, hoe heet zoiets? Nou, voor godsdienstige dingen, zal ik maar zeggen. Hè. Meditatie, wat dan mee zag. Ja, Torah studeren en hoe het allemaal maar heten mag. Op wiens kosten doen ze dat, denkt u? Het merkwaardig is dat je met dit soort verhalen kun je zo naar Jeruzalem, want dan weet iedereen hoe het in elkaar steekt. Dan loopt een hele uitgebreide categorie orthodoxen rond, die inderdaad leeft op kosten van de hele gemeenschap. Die toch al niet groot is in Israël en tamelijk armlastig. Want economisch gaat het land natuurlijk bepaald niet voor de wind. Maar hoe dat ook zij, er zit een hele groep, ik weet niet hoe groot die is, maar die werkt feitelijk ook niet eens. Nou ja, doet een heleboel meer dingen niet. Enkele dingen doet het wel, want je moet natuurlijk de soort in stand houden, broeder. Ja, erg goed. Maar dat hoort erbij, dat is verplicht, dus dat komt goed uit. Ja. Maar werken is er niet bij. Als er gewerkt wordt, dan moeten de vrouwen moeten werken. Maar een belangrijk deel daarvan leeft gewoon op kosten van de staat, die bovendien door hen niet eens erkend wordt. Is het nu helemaal zo? Maar in het algemeen geldt dat de geestelijkheid, voor zover wij weten wat het is, want ik weiger om zulke dingen uit te leggen, de geestelijkheid, waar leeft die van? Toch op kosten van de gewone, van Jan met de Pet heet zoiets, van de gewone mens, rijk of arm, doet weinig ter zake, ze moeten betalen. Toch? En dat onder de schijn van lang te bidden, want u en ik weten dat het kloosterleven een lollig leven is, toch alweer. He, u weet toch waar het bier vandaan komt? En nou goed, laat me zitten. Uit het klooster in elk geval. Enzovoorts. Dat is gewoon de uiterlijke schijn. Naar de buitenkant lijkt het heel wat, maar van binnen is het gewoon helemaal niks. En dan is het zelfs op zijn minst machtsmisbruik enzovoorts. En dat is waarover hier gesproken wordt. Lang bidden, maar betaald worden door de weduwen, de huizen der weduwen. Wij kennen die uitdrukking in het Nederlands trouwens ook. Eerst je huis opeten en zoiets. Dat weet u. Nee, dat voor jou niet, Nina, maar had je maar eerder moeten beginnen. Nou goed. Maar dat is wat er gebeurt. De Heer zelf, sorry, maar de Heer zelf heeft er inderdaad geen enkel goed woord voor over. Dat vind ik wel eens vervelend, want als ik hem moet bespreken, dan heb ik er ook geen goed woord voor over. Maar dat had ik liever niet in het publiek willen zeggen. Maar het is inderdaad zo, ja. Nou goed, wij moeten het daar eerst bij laten, want het is weer tijd voor de pauze. Wij bij vers 15 van Matteüs 23. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land om een jodelgenoot te maken. En als het geworden is, zo maakt hij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij. Een jodelgenoot is een proseliet. Dus nou weet u het wel, hè. Een jodelgenoot is een heiden die overgaat tot de Joodse godsdienst. En zegt nooit het Joodse geloof, want er is maar één geloof, dat is het christelijke. En al het andere heet godsdienst, in tegenstelling tot christendom, want dat is geen godsdienst. En als het wel godsdienst is, dan is het geen christendom. Die heb je toch. De Engelsen gebruiken trouwens twee woorden daarvoor. Christendom en Christianity. En Christianity, dat is dan, dat zijn wij dan, zal ik maar zeggen. En christendom, dat is dan de algemeen erkende, geïnstitutionaliseerde christelijke kerk of zo. Een woord, hè. En jij vond dispensationalisme al moeilijk. Maar goed. Maar ik bedoel het precies zo. Jodengenoot is dus een heiden die overgaat tot de Joodse godsdienst en dan wordt hij dus Joods. Dat is het idee en wordt als zodanig ook erkend. Al is hij dan van geboorte een heiden. Dat heet dan een Jodengenoot. Het is een wat merkwaardig woord, want de term veronderstelt dan toch dat hij niet helemaal voor vol wordt aangezien. En in de praktijk is dat ook zo. Maar een paar generaties verder is dat probleem wel opgelost. Maar zo zit dat, hè. De Joden zeggen trouwens, en hebben ook altijd gezegd, dat ze geen proselieten maken. Proseliet vertalen wij eigenlijk gewoon met bekeerling. Dat ze geen proselieten maken. Dat ze geen wervende activiteiten ontwikkelen. Kortom, wat wij noemen evangeliseren dan. Maar ze prediken uiteraard niet het evangelie. Maar de Joden hebben altijd gezegd dat zij niet aan werving doen. Geen zending bedrijven, dat zeggen ze vooral tegen christenen, omdat christenen dat wel doen. Maar dat is natuurlijk niet waar, ze doen het alleen niet op een dergelijke systematische manier. Maar hier stelt de Heer Jezus vast, gij omreist zee en land. Er zijn er dus die er speciaal voor uitgezonden werden, wel degelijk, om een jodengenoot te maken. Dat wil zeggen, om heidenen te bekeren tot het jodendom. Dat is nou eenmaal zo. En dan zegt hij, en als hij het geworden is, want het gebeurde altijd, Als het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle. Het lijkt mij een duidelijke taal. Maakt gij hem een kind der helle tweemaal meer dan gij zijt. Want zo gaat dat in werkelijkheid. Maar ja. In werkelijkheid gaat het natuurlijk in dit soort gevallen heel dikwijls gewoon om het uitoefenen van macht. Het uitbreiden van het bisdom, het koninkrijk, het jachtgebied. Hoe heet dat toch? De jachtvelden. Bij de Indianen, ja broeder, ja. Hoe noem je zoiets? Uitbreiden van het territorium. Dat doen de dieren ook namelijk nog. Het uitbreiden van de markt. De klantenkring. Dat is gewoon waar het in de praktijk om gaat. Maar al die dingen die ik nou noem, hebben in wezen altijd met elkaar gemeen. Dat het gaat om uitbreiding van macht. Dat is wat het is. En dat is ook wat hier de Heer Jezus opmerkt. Als je er dan eindelijk een klant bij gevonden hebt, zo maakt je hem een kind der helle. Want het punt is dat de Heer natuurlijk geen enkel goed woord over heeft voor het Jodendom, en hij beschouwt het als het toppunt van ongelovigheid. Waar kun je nou anders van maken? Los van onze eigen mening over die situatie, wat kun je hier nou anders van maken dan dat de Heer zegt, dit zijn kinderen der helle. Zonen des verderfs, dat is een variant op dezelfde uitdrukking. Ze gaan verloren. Ze komen het koninkrijk niet binnen. Ze hebben de deur op slot gedaan, sleutel weggegooid en hoe het maar heten mag. Dat zit dus absoluut helemaal verkeerd. Dus wee degene die zich bekeert tot het Jodendom. En dat was toen. Want ik breng u Matthäus 12 in herinnering, waar de Heer zei dat het huis schoongemaakt zou worden. Kortom, de geest zou worden uitgedreven. Maar dat daarna die geest zou terugkeren met zeven andere geesten. En het laatste van die mens zou erger zijn dan het eerste. En al zo zou het zijn met dit geslacht. Met andere woorden, het juk der wet is alleen maar zwaarder geworden. De situatie die hier geschilderd wordt door de Heer, die is veel zwaarder geworden, mede omdat sindsdien natuurlijk, dan geef ik gewoon de historische oorzaak, mede omdat sindsdien natuurlijk de Jood zich ook heeft afgezet tegen het christendom. En daar wordt de verstarring alleen maar zwaarder van. U weet wel, die loopgravenoorlog. Men zat al in de loopgraven, kreeg een vijand bij en groef zich nog dieper in de loopgraven. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat is een verstarring. U weet wel, Fromm beweegt dan niet meer. Dat was de situatie uit de Eerste Wereldoorlog van het Westelijk Front geen nieuws. Maar er werden elke dag duizenden overhoop geschoten, maar van het Westelijk Front geen nieuws. Want de fronten bewogen niet. De mensen aan het front wel, maar die werden constant aangevoerd en stierven daar. Het is onvoorstelbaar geweest, die situatie. Maar dat is wat het is. En zo gebeurt het in orthodoxe kring. In welke religie dan ook, zo gebeurt het in orthodoxe kring altijd. Er is geen open discussie mogelijk. Men bevindt zich in die loopgraven, men gaat er niet uit. Men blijft de eigen stelling verdedigen, zelfs tegen beter weten in. Zo zit dat nou eenmaal. Nou goed. Een prachtig voorbeeld daarvan binnen het christendom vind ik nog altijd het thema van de kinderdoop. Want hoe dan ook, de laatste paar honderd jaar, want langer is dat niet hoor. De laatste paar honderd jaar heeft men in het algemeen tamelijk uitsluitend kinderdoop gepraktiseerd. Dat wil zeggen vanaf kort voor de reformatie, moet ik eigenlijk zeggen. Hoe lang precies weet ik zo gauw niet. Maar de reformatoren hebben dat mee overgenomen. In bepaalde kringen van de reformatie is men overgaan gewoon tot doop door onderdompeling op grond van bekering. Maar de anderen hebben die kinderdoop vastgehouden, zijn die blijven verdedigen en hebben hem nu al zo lang verdedigd dat ze zich niet meer kunnen permitteren om alsnog van inzicht te veranderen, zonder daarbij hun hele ontstane orthodoxie, ontstane traditie in de kerk, daarmee op te geven. En daarmee de hele geschiedenis van het eigen kerkgenootschap, om zo te zeggen, op te geven. En, want dan moet men zeggen, ja, onze kerk heeft het al die honderden jaren bij het verkeerde eind gehad. Daar komt het ongeveer op neer. Terwijl kinderdoop pas zo tegen de middeleeuwen uitgevoerd is gaan worden, naast de grote doop overigens, in het bewustzijn dat kinderdoop eigenlijk toch onbijbels was, maar er ontstonden bepaalde leringen en belangen vooral, die, waarmee kinderdoop gerechtvaardigd werd. Niettemin bleef daarnaast gewoon bestaande doop door onderdompeling, in ieder geval op grond van bekering. Zo is het nou eenmaal. En later verstarde dat. En vooral in de grote strijd in de dagen van de reformatie heeft men natuurlijk eigen posities geprobeerd te verdedigen. Maar het probleem is dat die posities daardoor inderdaad heel statisch geworden zijn. Zo is het nou eenmaal. Ze zijn vastgelegd geworden en men durft er niet meer van af te wijken. Dat is het. Maar dat het daarbij in dit geval gaat om een volstrekt, maar ook volstrekt 100% onbijbelse zaak, dat weet iedereen. Nou ja, ik zeg altijd, behalve de gemiddelde HBS'er, maar voor de rest, iedereen weet dat dat een onbijbelse zaak is, geeft dat ook gewoon gerift toe. Natuurlijk is het een onbijbelse zaak, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal zodanig gegroeid dat we er niet op terug kunnen komen. Waarom niet? Omdat men orthodox is. Omdat men trouw is aan de leer. Dat is wat het woord betekent, hè? Orthodox. Men is trouw aan de doxologie, aan de leer. Dus men kan per definitie de leer niet loslaten. Hoe onbijbels die ook is, dat is het probleem. Men zou trouw zijn aan de Bijbel namelijk en niet aan de leer. En anders, men zou trouw zijn aan de leer van de Bijbel. Maar je kunt beter gewoon zeggen, trouw zijn aan het woord van God. Dat is waar het over gaat. Maar dit was alleen maar ter bewijze van voorbeeld, hoor. Even terzijde. Maar zo werkt zoiets nou eenmaal. Men wil niet toegeven dat men het altijd verkeerd gezien heeft. Een dergelijk probleem heb je net zo goed met betrekking tot, want laat ik het maar eens wat anders noemen, heb je net zo goed met betrekking tot de avondmaalsviering. Valt niet te ontkennen dat het in elk geval gaat over ongezuurd brood. Begrijp je me goed? Ik val er niemand op aan. Ik vind alles best. Ieder zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat meen ik ook voor de volle 100%. Maar het leidt geen enkele twijfel dat wanneer men de Bijbelse argumenten afweegt, ook voor de leek gewoon, maar ook voor de ingewijden, men altijd tot de conclusie moet komen dat het gaat om ongezuurd brood in de Bijbel. En er is een goede reden voor ook, waarom het dat zou moeten zijn, een typologische, maar ook gewoon historisch en feitelijk. Natuurlijk was het ongezuurd brood. Maar ja, men doet het al zoveel jaren met gezuurd brood. Dat is ontstaan op een tijdstip dat men er niet bij nagedacht heeft. En sindsdien heeft men altijd beweerd, wij doen het op de enige goede manier. Zo zou men avondmaal vieren, men heeft nooit aan het brood gedacht. Maar na verloop van tijd kan men dus niet meer zeggen, en toch hadden we het verkeerd, want we gebruiken het verkeerde brood. Dat is eigenlijk het probleem. Nou ja, ik beschouw het niet als een probleem. Maar voor sommigen is dat dan een probleem. Men komt daar nooit overheen. Als je de mond vol hebt altijd van wij doen het goed, dan kun je na verloop van tijd niet meer zeggen, schijnbaar, van nee, we hebben het toch altijd verkeerd gedaan. Zo is dat nou eenmaal. Ik vind verder geen punt, hoor, daar gaat het niet om. Maar als je vraagt van hoe was het dan, hoe is het, hoe moet het, wat is de Bijbelse inzetting, ja, dan is er geen twijfel over mogelijk. Ongezuurd brood namelijk. Nou ja, en zo hebben we nog voorbeelden te over. Goed, terug naar dit schriftgedeelte. Vers 16. Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt, zo wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Want dan kom je bij de kleinere wetjes uit het Joodse systeem, wat dan wel mag en wat niet. Wij vinden dat volmaakt oninteressant. Dat is het natuurlijk ook. Maar de Heer gaat hier fundamenteel op deze dingen in. En zegt wij dat deze fariseeën leren dat men wel mag zweren bij de tempel, maar niet bij het goud des tempels. En dan zegt de Heer, gij dwazen en blinden, dat is hetzelfde uiteraard, hè? Blind in geestelijke zin. Want wat is meerder, het goud of de tempel die het goud heiligt? Nou, de tempel uiteraard, hè. Want men mag wel zweren bij goud, maar niet bij het goud van de tempel. Ook wel bij de tempel, maar niet bij het goud van de tempel. En dan zegt de heer, wat is nou hoger? De tempel uiteraard. Want daardoor wordt het goud goud van de tempel. Wordt het goud geheiligd. Zo eenvoudig is dat. En dan zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave die daarop is, die is schuldig. Geen dwaas en blinde, want wat is meerder? De gave of het altaar dat de gave heiligt. En dit is natuurlijk echt, hoe moet ik het zeggen, bekende argumentatie en redeneringen van wetgeleerden. Hè? Wat kan nou wel en wat kan nou niet? En waarom kan het wel en waarom kan het niet? En men is het gewoon toch niet eens. Maar goed, maar dat is wat het is. Hè? Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelfde en bij al wat daarop is. En wie zweert bij de tempel, die zweert bij dezelfde, bij de tempel dus, en bij dien die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon Gods en bij dien die daarop zit. Kortom, al deze dingen zijn in feite heilig, omdat ze rechtstreeks van doen hebben met God zelf en met de dienst aan God. Maar God zelf is men vergeten en men heeft het over voorwerpen, losse voorwerpen. En wat nou belangrijker is van die voorwerpen. Maar goed. Men is de grond van de zaak vergeten, zoals ook verderop concreet gezegd wordt. Nou goed, vers 23. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij verdient de munten. Als ik het lees, denk ik altijd, het is lang geleden dat ik een munten verdiend heb. Maar vooruit, hè. Gij verdient de munten en de dillen en de komijn. Vertienen wil zeggen gewoon dat men de tienden zou geven. En zij vertienen de munten, de dillen en de komijn. Dat wil zeggen dat men van de munten, de dillen en de komijn een tiende zou geven. Dat is belasting gewoon. En munt, dillen en komijn heb ik me van laten wijsmaken dat het zeer kleine plantjes zijn, kruiden die gebruikt worden, niet eens om te eten, maar om de maaltijd, hetzij te kruiden, hetzij op te sieren. Dat wil zeggen, het stelt ook eigenlijk niks voor. Maar het komt dan inderdaad uit het kruidentijdje. Nee, zuster, ik heb geen idee hoe die dingen eruit zien. Komijn nog net wel. Je komt uit Leiden, als je het mij vraagt, maar. Ja, inderdaad. Nou goed, dat gaat achter je gebit zitten, dus dat schiet ook niet echt op. Hè? Maar het idee is gewoon dat men zelfs daar tienden van opeist. Strikt genomen, er is natuurlijk een wet die zegt dat men een tiende van de opbrengst van het land inderdaad zou bestemmen voor de Heer. En van alles wat men verbouwt en kweekt enzovoorts. Maar de Heer noemt dit toch wel haarkloverij of zoiets. Want hij zegt, gij vertient de munten, de dillen en de komijn. En gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. En let op, begrip oordeel veronderstelt een verandering. Het komt in de vertaling nooit helemaal tot zijn recht. Maar het veronderstelt een verandering, een crisis, hoe noemen ze het? Een omwenteling. Noemen ze een oordeel. Nou, wat denk je van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond? Dat was een oordeel. En in het Nederlands dekt het dat begrip natuurlijk, maar ook in de zin van het was een omwenteling. Want waar het onder de wet om gaat, is, dan nemen we gewoon die andere twee woorden, moet het zo zonder meer duidelijk worden, waar het om gaat is barmhartigheid en geloof. En voor barmhartigheid vullen we eventueel in genade, en dan zijn we volstrekt terecht in wat wij gewoonlijk beschouwen als nieuwtestamentische waarheid, maar er bestaat wat misverstand over. De wet vraagt dat. Namelijk, de wet zou de mens in de eerste plaats tot geloof brengen en vervolgens tot barmhartigheid En dus tot een verandering, omkering, bekering, oordeel. Oordeel is zeer sterk synoniem met bekering. Maar dat is wat de wet vraagt. En let vooral op het begrip geloof. In de zin van luisteren naar en onderwerpen aan de wet. Dus niks nieuws. Dat geloof werd al gevraagd voor de wet, maar ook onder de wet en ook daarna. Geloof is immers de weg waarlangs een zondaar behouden wordt. En het is ook de enige weg. U weet wat, evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor zowel de Jood als ook de Griek. En wat de wet vraagt van de mens is in de eerste plaats geloof. Namelijk onderwerping aan dat woord. Dus echt niet nieuwtestamentisch. Dat is wat het oude verbond, zelfs specifiek de wet, ook inderdaad vraagt. Dat men zich openstelt voor het woord God en daarmee laat onderwijzen. Ik heb dus nagevraagd aan Mozes. En Mozes zegt, als je de wet wil doen, moet je dat doen met je hart en met je mond. En over de voeten en de handen, handel en wandel dus, praten we later wel weer. Dat was Deuteronomium 30 namelijk. En het is wat Paulus aanhaalt in Romein 10, is het inmiddels, waar hij inderdaad zegt hoe dat zit met de wet. En dat de wet weliswaar zegt, doe dit en gij zult leven. Maar dat de wet ook zegt dat men de wet zou doen met de mond en met het hart. Dat wil zeggen, met het hart zou men de wet geloven, met de mond zou men die wet belijden. Want wet is namelijk niet voorschrift, wet betekent onderwijzing. Ook in het Nederlands, kijkt u het maar naar in uw woordenboek. Wet is onderwijzing, men zou ze door de wet laten onderwijzen, met name ook met betrekking tot barmhartigheid. Men zou in de eerste plaats geloven natuurlijk, men zou barmhartigheid doen en daardoor inderdaad komen tot verandering van leven. Het is dat aspect van de wet trouwens, dat vooral het laatste, dat in sommige christelijke kringen ook erg populair is en wordt uitgebouwd alsof het het evangelie zelf is, namelijk dat je uit de wet je ellende moet kennen en daardoor tot bekering moet komen. Niettemin, de redenering heeft een kern van waarheid, zeker wel. Maar door wet alleen word je niet, en door het doen van de wet al zeker niet, word je niet gerechtvaardigd. Bovendien, degenen die deze regel hanteren, denken er niet over om zich aan de Bijbelse, namelijk de Mosaïsche wet, te onderwerpen. Ze hebben een eigen systeem voor in de plaats. Net als de Joden, overigens. Maar goed, let op dat wat er staat over die wet. Gij laat na het zwaarste der wet, de belangrijkste dingen der wet, de dingen die echt essentieel zijn, zwaarwegende, overwegende wetten, namelijk oordeel, barmhartigheid en geloof. Deze dingen moest men doen. En wat die andere dingen betreft, vertienen de munt, de dil en de komijn, nou ja, dat moet men niet nalaten, maar natuurlijk, het is onderdeel van de wet. Maar het belangrijkste van de wet is inderdaad geloof, barmhartigheid en oordeel. Ik ben ze geneigd in de omgekeerde volgorde te lezen. Omdat ik dan het belangrijkste voorop heb. Terwijl het hier staat net andersom, maar dan is het een opklimmende reeks. Hè? Geloof, dat is waar het om gaat. Waarna de Heer zegt, gij blinde leidslieden. Dat is wat later door de apostel Paulus wordt nagezegd in Romeinen 2... Hij beschouwt de Joden en zeker de schriftgeleerden als blind. Als blinde leidslieden. En hij beschouwt zelfs het hele Joodse volk weliswaar als geroepen om de heidenen te leiden. Maar hij zegt van hen, ze zijn blind. Of jullie zijn blind. En wat moet je met blinde leidslieden? Ze kennen zelf de weg niet. Hoe zou een blinde andere leiden? Dat is volstrekt onmogelijk. En dat is wat de Heer hier ook van deze mensen zegt. Gij blinde leidslieden die de mug uitzijgt en de uitzijgt. Je kan je toch voorstellen dat zo'n klinker verandert naar zuigt, hè? Uitzuigt. Want hij twee keer dezelfde klinker kun je mond in dezelfde stand laten staan. Hè? Uitzuigt, maar uitzijgt is heel moeilijk. Zie je dit? Uitzijgt. Heel smal en heel breed, hè? Dat gaat niet. Maar het is wel wat het is. Uitzuigen. Ziften, dat is ook zo'n woord. Ja. Gij die de mug uitzuigt en de kameel doorzwelgt. Hebben jullie? Nee. Ja, goed. Die mug, dat is maar een klein dingetje. En dan wordt, met de kleine dingen wordt heel, heel zorgvuldig mee omgesprongen. Het is niet veel, maar dan dat kleine beetje van die mug mag ook niet verloren gaan. Ja, ik zou niet weten waarom ik een mug zou eten, maar vooruit de man. Maar zo heet zoiets. En de kemel, dat is inderdaad een grote hap als je hem zou moeten verwerken. En die zwelgt men in één keer door. Die slokt men op, als het ware. Het is overdrachtelijk taalgebruik natuurlijk. Maar het lag meer voor de hand om die mug dan maar gewoon door te slikken. En om wat meer werk te maken van de kameel. Dat is het eigenlijk. Dat is de gedachte. Namelijk, zij maken werk van de kleine dingen. Maar de belangrijke, de meest essentiële dingen laat men voorbij gaan. Dat is het. Nou, wat de mug voorstelt, weet ik niet. Maar het gaat niet in de eerste plaats om deze typologie, hoor. Van die twee dieren, zal ik dat maar zeggen. Maar wat de mug voorstelt, weet ik niet. Wat de kameel voorstelt, wel. Want de kameel is in hoogste instantie eigenlijk een beeld van de Heer zelf. Maar meer in het algemeen uitbeelding van, ik had bijna gezegd, de gelovigen onderweg naar morgen. Want het is een vaste kreet geworden. Maar inderdaad, dat is wat het is. Het kameel is een beeld van een gelovig overblijfsel in elk geval. U weet wel, het schip der woestijn onderweg van Egypte naar Canaan. Onderweg van de oude schepping naar een nieuwe. Dwars door de woestijn des levens. U weet het wel, hè? U kent die clichés allemaal toch? Dat is allemaal christelijk jargon hoor. Nou goed, dat is die kameel. Maar daar zal men aandacht aan geven. En wat je met een mug moet, dat weet ik niet. Maar algemene betekenis is, men zou niet die kleine dingen aandacht geven en de grote verwaarlozen. Men zou het bij voorkeur andersom doen. Aandacht geven aan de belangrijke, elementaire dingen. De zware dingen, zoals de uitdrukking in vers 23 luidt. En dan die kleine, nou ja, dat komt later eventueel wel. De Heer veegt het niet helemaal weg natuurlijk. Maar het is gewoon minder belangrijk. Vers 25. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Dat wil zeggen, van binnen bevindt zich alles, van alles wat het daglicht niet kan verdragen. Hoe dat zit met die reiniging, weet ik niet. Het is natuurlijk een uitspraak gebaseerd op het letterlijke gebruik. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat men inderdaad de buitenkant van het eetgerei reinigt. Hoe men dat nu doet, weet ik niet hoor. Ik denk, voor zover ik ervan gezien heb, maar ik heb nooit goed opgelet, reinigt men dingen helemaal van binnen en van buiten, maar vooruit. De Heer zegt in elk geval, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels. Moet ritueel gereinigd worden, water overheen gegoten worden enzovoorts. Ja, trouwens, in die restaurants in Israël had je speciale, direct naast het restaurant, een speciale wasgelegenheid. Waar ze inderdaad naartoe gingen met het bestek of iets dergelijks, met glazen, toch? Als ze dat precies uitvoeren, weet ik niet, maar moest nu eenmaal, voorschrift. Gij blinde fariseer, zegt de Heer, Gij reinigt het buitenste des drinkbekers en van het bord, schotels, maar van binnen zijn ze vol van roof en onmatigheid. Dan, gij blinde fariseer, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worden. Belangrijker, dat zul je zo zonder meer mee instemmen, belangrijk is natuurlijk niet dat de buitenkant van het vaatwerk gereinigd wordt, maar juist in de eerste plaats de binnenkant. En de Heer gebruikt het uiteraard als beeld van de mens zelf. Want vaten, vaatwerk of hoe het maar heten mag, bekers, zijn nou eenmaal een uitbeelding van wat de mens is. Mens is immers een vat, aardewerk, weet zoiets, uit de aarde aard. Maar de mens is immers vaatwerk. En dat hij aan de buitenkant onrein is, dat is mee te leven. Maar als de binnenkant maar deugt. Want dat is belangrijk. buitenkant van het vat is niet belangrijk. De van belang is wat erin zit. En eventueel waar het mee gevuld wordt. Maar voor zover er gereinigd zal worden, zal toch in de eerste plaats de binnenkant gereinigd worden. Dat lijkt me duidelijk. En ik zal mijn moeder nog eens vragen het uit te leggen. Maar vooruit. Ja, dat is toch eens een simpele aangelegenheid. En dus, dat past de Heer op hen zelf toe. Meteen. In vers 27. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk. Die van buiten wel schoon schijnen. En schijnen zullen ze ook wel doen. Ze mooi wit zijn en de zon staat erop. Maar die van buiten wel schoon schijnen. Maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. En zo is het nou eenmaal met een graf. Het is niet aardig om het te zeggen. Maar dat is het natuurlijk wel. En zo, ik denk wel eens dat hoe meer onreinigheid erin zit, hoe meer men zich geroepen voelt om de buitenkant acceptabel te maken. Als je een mooie kist wil zien, mooie kist. Doodskist. Dat is toch zo? Ik heb er niks tegen, maar je denkt toch wel eens een keer over die dingen na. Toch? Hè? De mooiste bloemstukken die ik van mijn leven gezien heb, die lagen op een graf, hoor. En gingen soms nog mee de grond in ook nog. Ook zonde vind ik dat eigenlijk. Niet als kritiek, ik vind het best. En op het moment zelf heb ik er echt geen kritiek op. Maar goed. Ik ken een lied dat zegt, bring me flowers when I'm living. Breng me maar bloemen terwijl ik nog leef. Leef veel meer dan? Is toch zo? Nou goed. En als ik er dan aan denk hoe tegenwoordig begrafenissen worden uitgevoerd. En dan heb ik het nog niet eens over crematies. Dat zijn mijn shows tegenwoordig. Toch? Ooit meegemaakt? Het gaat toch echt maar om. Om een soort vuilverbranding. Dat is toch wat het is. Ja, sorry, maar dat is toch wat het is. Maar als je ziet wat voor een show daarvan gemaakt wordt. Mensen, kinderen, heel theater. Hè? Nou goed, dat is wat de Heer hier zegt. Je kunt die buitenkant wel opknappen. Dat lijkt wel heel interessant. Zo was mooie begrafenis. Nou, er is niks moois aan. Dat is maar show. En dan de verhalen die ze erbij vertellen. Maar goed, ik zal ze u besparen. Maar van buiten lijkt het heel schoon. Maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Dat lijkt mij voldoende. Alzo ook schijnt gij wel de mensen van buiten rechtvaardig. De buitenkant ziet het eruit. U weet wel, de bekende geestelijken. Ziet er heel indrukwekkend uit. Maar van binnen zijt gij vol van geveinsdheid en ongerechtigheid. Als ik dit soort uitspraken lees, dan moet ik altijd denken aan de kerken die ik bezichtigd heb. Want als je zegt bezocht hebt, dan denk je, wat moest die daar nou? Nee, die heb ik bezichtigd. Want er is soms wat te zien. En reken erop, degene die ik gezien heb, die waren inderdaad heel mooi. Over het algemeen zeer indrukwekkend. Maar als ik er dan weer uit ben, soms als ik erin ben nog, dan denk ik, ja, maar het is een afgodstempel natuurlijk. Wat hier allemaal in naam van God gebeurd is, gebeurd is en nog steeds gebeurt. Het doel waarom deze kunstwerken zich hier bevinden, dat is ten hemel schreeuwend. Niettemin zeer indrukwekkend. Maar we zouden het wel uit elkaar houden. Want waar het dan gaat om de zogeheten godsdienstoefening, moet ik u zeggen dat ik dan maar liever in een gewoon zaaltje ben bij iemand in de achtertuin. Of zoiets, hè, ik zeg maar wat. Hè, dan in wat voor een prachtige kathedraal dan ook. Eenvoudig, omdat we niet misleid zouden worden door de pracht en praal. De schone schijn heet dat in het Nederlands. Nou. Gij schijnt wel van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. Dan vers 29, wee u, gij schriftgeleerden, fariseeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op. Je moet in stand gehouden worden. Dat opbouwen wil zeggen gewoon onderhouden, hè? En je kunt ze nog steeds zien, voor zover ze er nog zijn. En voor zover de gegevens betrouwbaar zijn. Gij bouwt de graven der profeten op en versiert de graftekenen der rechtvaardigen. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. De monumenten worden in ere gehouden. En zegt, indien wij in de tijden onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Waarna de Heer zegt, aldus getuig gij tegen uzelf. Of tegen moet jij gewoon weglaten, maar verandert niet zoveel. Aldus getuigt gij over uzelf dat gij kinderen zijt dergenen die de profeten gedood hebben. Dus dat je vaderen noemt die de profeten gedood hebben. Wel, goed, dan ben je daarin betrokken, ben je hun erfgenamen enzovoorts. En de Heer zegt dat als de profeten zouden zijn in hun dagen, zouden die ook gedood worden, net zo goed. Dat klopt natuurlijk, want de Heer zelf zou gedood worden. En sommige van de discipelen. Maar men bouwt wel grafmonumenten op de graven der profeten. Waarna de Heer zegt, als gij zijt kinderen van die vaderen die de profeten gedood hebben, gij ook vervult de mate uw vaderen. Gij slangen, gij andere gebroedsels, verwijzing naar de bekende slang. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Daarom ziet, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Dat moest dus nu nog gebeuren. Ik zend tot u profeten, wijzen en schriftgeleerden. In ieder geval de apostelen later. En uit dezelfde zult gij sommige doden en kruisigen, en sommige uit dezelfde zult gij geestelen in de synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad, eigenlijk over heel de wereld, opdat op of over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachja, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. En het idee is dat ook deze generatie, tot welke de Heer hier spreekt, zich zou schuldig maken aan precies dezelfde dingen als de vaderen. En het wordt zelfs helemaal teruggeleid tot de dood van Abel. Om de eenvoudige reden dat Kain, die immers Abel doodde, dat Kain nou eenmaal ook een type is van het Joodse volk in het bijzonder. Overigens, die Zacharia, de zoon van Barachja, is een probleem. Want wij weten niet wie dat is. Wij kennen wel een Zacharia die gedood werd. Maar dat was niet een zoon van Barachja, voor zover wij weten. Maar dat is voor zover wij weten. Ik denk ook niet dat het wat toe doet, wie het precies is. Maar dit is de meest recente, kennelijk. Het meest recente geval waarover de Heer spreekt. Dus de kans is groot dat het inderdaad niet een figuur is uit oudere Bijbelse geschiedenis. Men verwijst meestal naar 2 Kronieken 24, maar die Zacharia daar was niet de zoon van Berachia. Dus of dat dan klopt of dat dezelfde is, dat hangt nog. Ik denk het niet. Ik denk dat gemeten wordt vanaf Kain en Abel tot aan het meest recente geval waarbij een boodschapper Gods gedood werd. Maar de kans is groot dat dat gebeurde in de zogenaamde intertestamentaire periode. En dan weten wij het dus verder niet. Ik denk dat dat de beste oplossing van het probleem is. Want we kunnen hem gewoon niet echt goed vinden in het Oude Testament. Waarna vers 36 zegt, voorwaar zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, dat wil zeggen dat heel de geschiedenis van het verleden zich zal voortzetten ook in deze generatie. Per slot, zij zouden de Heer Jezus doden. En daarna degene die in hem geloven vervolgen. En vervolgens zou oordeel over hen komen. Met de woorden weer van vers 37. Maar het zijn woorden die we al een paar keer eerder zijn tegengekomen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. En dan ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Ik vind een prachtige uitspraak. Misschien dat ik er volgende keer nog op terugkom. Maar het is een prachtige uitspraak om de eenvoudige reden dat het een uitspraak is die afkomstig is uit Psalm 69. En tegelijkertijd wordt de uitspraak van toepassing gebracht op de persoon, de man, Judas, die de Heer verriet. En van hem wordt gezegd dat zijn huis woest gelaten zou worden. Maar het blijft natuurlijk zo dat de uitspraken uit het Oude Testament die op deze Judas van toepassing gebracht worden, in werkelijkheid, dat wil zeggen, in hoogste instantie uitspraken zijn over niet de man Judas, maar over het volk Juda. Het Joodse volk namelijk. Dat kan er niet missen, want hier wordt ditzelfde vers op die wijze toegepast. In Handelingen 1 wordt het toegepast op Judas, maar hier wordt het toegepast op heel het Joodse volk. En het huis van dat Joodse volk is Jeruzalem, in elk geval, want zo staat het hier. En anders is het de tempel. En in breedste toepassing is het gewoon het hele land, Judea dus. En dat is ook wat zal gebeuren. Namelijk, het huis zal verwoest worden en zal woest gelaten worden. En de eeuwen door is het inderdaad zo gebleven, tot voor kort. Nou ja, tot de opkomst van het sionisme en de vestiging van de Joodse staat in een land wat in de praktijk een woestheid en ledigheid was. Woonden daar nog in Palestijnen? Ja, een stuk of drie. Vier, nou vooruit dan, een paar. Natuurlijk, overal wonen mensen, in Palestina ook. Maar de reden dat de Joden zich daar gingen vestigen was hoofdzakelijk erin gelegen dat het een braakliggend land was. Woestijn. En toen kwamen de Joden. En toen kwamen vanzelf de Arabieren, want toen was er wat te verdienen. Nee, broeders, zo is dat. Cultuurvolgers. Zijn Filistijnen trouwens altijd geweest. Lees het maar in de Bijbel. Per definitie was dat zo. En zo was het met dat land ook. En terwijl aan de ene kant de Joden zich vestigden in het zogeheten Palestina, vestigden zich daar ook Arabieren, die sindsdien Palestijnen genoemd worden. Maar dat waren zij nooit, hoor. Maar vooruit, laat me zitten. Maar ik wil alleen maar zeggen, het huis, het land is eigenlijk hoofdzakelijk woest gebleven. Natuurlijk hebben de mensen gewoond, maar van een of andere staat, laat staan een Joodse, is in de verste verte geen sprake geweest. Hoofdzakelijk was het een woestijn. Dat mogen blijken uit het feit dat na 100 jaar zionisme inmiddels het land in hoge mate nog steeds een woestijn is. Nu nog. Nou goed. Waarna de Heer zegt, uw huis wordt u woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Waarmee dus aangekondigd wordt dat de Heer zich verbergen zou. Bovendien, de andere dag was zij toch weer gewoon in Jeruzalem, waaruit men weer volgt dat de Heer hier niet aankondigt iets wat hij vandaag zou doen of iets dergelijks. Maar het is een uitspraak over een veel langere termijn. De Heer zou zich van dit volk inderdaad terugtrekken. En het land, de stad, de tempel zouden verwoest worden. En zo zou bijna 2000 jaar voorbij gaan, alvorens hij opnieuw zijn opwachting zou maken voor Jeruzalem en op de Olijfberg. Goed, daar laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd.